Welcome back, I descended, yeah.
Ja, welkom weer, dames en heren, bij het AI Tussenuurtje. Jouw wekelijkse update over AI in het onderwijs. Wij zijn Tom.
En Marcel.
Twee docenten die AI niet alleen bespreken, maar ook echt toepassen in de klas. Vandaag gaan we het hebben als hoofdthema: moet je ChatGPT boycotten? En laten we daar gewoon meteen eventjes mee beginnen, Marcel. Ben jij al van ChatGPT afgestapt? Dat moet toch? Iedereen zegt het om ons heen. Je moet nu van ChatGPT af, stel!
Ja, precies. Het is wat ze noemen een soort van media-hype aan het worden.
Ja.
We gaan het er in het hoofdthema natuurlijk uitgebreid over hebben. Ik heb me daar wel echt aan geërgerd. Omdat de argumenten die gebruikt worden gewoon onderdacht zijn, niet doorgelezen.
Je kleurt ook een beetje groen en geel.
Precies, ik erger me groen en geel. En dan moet ik even nuanceren meteen. Het gaat niet om de mensen die nu meegaan met die hype, maar vooral de mensen die die hype aanzwengelen.
Ja.
Dus allerlei influencers, YouTubers, mensen op LinkedIn die nu oproepen, je moet onmiddellijk boycotten. Maar ze hebben zelf niet goed gelezen of andere redenen ervoor. In onze nieuwsbrief, want daar heb ik wel veel moeite voor gedaan. Hey, onze nieuwsbrief, de luisteraars kennen die hopelijk intussen, het AI Speakbriefje. Daarin staat altijd het nieuws. Maar dit keer heb ik iets meer tekst nodig gehad, omdat dit zo'n groot onderwerp is wat echt de nuance verdiepte. Dus ik zou zeggen, lees de nieuwsbrief goed of schrijf je in. We gaan hem straks even uitpellen in het hoofdonderwerp.
Ja, en geheel terecht, want jij hebt je geërgerd. Ik heb me ook helemaal kapot geërgerd. Het is gewoon zo oppervlakkig hoe mensen daarover denken. Dus leuk dat we daar even straks op ingaan.
Maar we gaan wel een bruggetje maken naar onderwijs. Want we gaan het natuurlijk niet alleen over oorlog hebben.
Ja.
Dus als je docent bent en denkt, ik heb niks met het Pentagon te maken, want daar gaat het natuurlijk over.
Mm-hmm.
Luister gewoon, want we gaan het bruggetje echt wel maken.
Absoluut. Gaan we naar de nieuwtjes.
Ja, eerste nieuwtje. Deze week lanceerden zowel Google als OpenAI nieuwe modellen die allemaal hetzelfde patroon laten zien. Sneller, goedkoper en bijna even goed als hun grotere voorgangers. Google bracht Nano Banana 2 uit, Nano Banana, voor beeldgeneratie. En Gemini 3.1 Flash Lite, een hele mond vol, voor tekst. OpenAI deed mee met GPT 5.3 intussen Instant. Dat overigens ook meteen de beruchte, tuttige toon aanpakt waarmee het vorige model gebruikers aanmoedigde om even diep adem te halen. Oftewel, was gewoon een vervelend model om mee te interacteren. De trend zet door, Tom.
Ja, ik zie een hele duidelijke trend. Dus we krijgen steeds de nieuwste, beste modellen. Maar daarnaast worden ook hele snelle, goedkope modellen, zoals jij ze benoemt, met ongeveer dezelfde intelligentie als het vorige generatiemodel. En snelheid en kosten, dat maakt wel heel veel uit. En ook voor het onderwijs, volgens mij.
Leg uit.
Nou, als jij... we hebben allemaal appjes gemaakt. En dat kan je eigenlijk bijna niet delen met iedereen, omdat de kosten soms heel erg hoog worden als je de allerbeste modellen gebruikt. En als je dus deze modellen erachter zet, dan heb je dus een hele hoge intelligentie, want ongeveer hetzelfde als de vorige generatie, maar dan voor kosten die je wel kan delen. En snelheid maakt ook veel uit. Bijvoorbeeld die Nano Banana Pro 2... eerst moest je 20, 30 seconden wachten voor een afbeelding. Nu is het 2, 3 seconden of iets dergelijks. Dat maakt heel veel uit voor je workflow.
Ja, ja, dat klinkt echt bizar als je dat... Het is echt een 2026 opmerking. Want in 2022 had jij gezegd 20 seconden voor een volledig complexe infographic.
Ja, dat is
what the
bizar.
Hell?
Dat is echt bizar.
En nu zeg jij, Jezus Christus, 20 seconden wachten.
Ja.
Dat is heel lang.
Ja.
Ik zou zeggen, nog even als toelichting of als doorakkertje. Jij zegt, dus voor docenten die appjes maken, en die zijn er steeds meer, de Vibecode. Je hebt natuurlijk platte appjes waar eigenlijk helemaal geen chatbot-integratie in zit. Dat is gewoon een interfaceje waar je op knopjes kan drukken en alles voorgeprogrammeerd is. Maar je hebt ook meer en meer de mogelijkheid om daar wel chatbots in te integreren. Gaan we bij een ander nieuwtje nog eventjes iets meer over zeggen, over dat Vibecode. En daar wordt hij natuurlijk spannend, want dan krijg je dat je appjes intelligent worden. Dat jij, als je geschiedenisdocent bent en jij maakt een mooie reis door de middeleeuwen en je hebt een prachtige website daarvoor gebouwd in een half uurtje, dat jouw leerlingen ook op knopjes kunnen drukken en dan opeens kunnen praten met, ik zeg middeleeuwen, dan moet ik even een slimme ridder noemen uit die tijd of zo. Met Lancelot of zo. Niet goed opgelet toen de tijd. En dat is hartstikke gaaf, maar als jij dat dan gaat delen, dan gaan jouw leerlingen op jouw kosten werken en dan wordt het wel spannend. Sam Altman zegt al jaren, de kosten van intelligentie gaan naar nul. En snelheid is een mooie meevaller. Dat komt er eigenlijk bij, dat is een soort bijvangst. Maar op het moment dat jij nog maar 2 cent kwijt bent, als jouw klas het hele jaar met jouw app aan het spelen is, dan, of 20 cent of een euro, is nog echt wel anders dan dat je denkt, oeh, dat wordt onderhand 20 euro per maand.
Ja.
Dus ik vind dat wel heel gaaf dat het drempelverlagend is om de creativiteit van de collega's, zeg maar, volle bak in te zetten.
Ja, en we zeggen nu wel het over Vibecode apps, dat het daar vooral belangrijk is, maar ook voor de gratis gebruikers, want die maken natuurlijk ook gebruik van de niet beste modellen.
Zeker.
En dat eigenlijk is 90% van onze luisteraars heeft waarschijnlijk een gratis account, dus dat is eigenlijk nog een beter argument waarom dit zo belangrijk is.
Ja, waarom zeggen we dat dan niet als eerste?
Ja, precies.
Wij zaten te moeilijk te doen.
Ja.
We hebben dit, dames en heren, tot diep in de nacht doorgesproken. Nee, terecht. Dus ik denk, ik ga zelf altijd heel goed op, oh, de model is weer nieuwer en weer beter. Ja. En dan schreeuwen wij heel hard als een hypende influencer die wij zijn.
Vinden wij dan heel leuk.
Allemaal om, allemaal om. Het is nu 5.3.1 en het is nog iets slimmer. Maar uiteindelijk zijn die modellen allemaal zo goed dat ook de snelle, goedkope modellen eigenlijk goed genoeg zijn voor heel veel use cases. Dat
absoluut.
Is eigenlijk het punt, hè?
Absoluut. Komt nice, er dan man. Ook nog iets uit, Marcel, voor ons, zeg maar, de mensen die echt naar de allerbeste AI aan het kijken zijn?
Ja, wij doen normaal niet aan geruchten, Tom, maar jij wil heel graag dat ik een geruchtje toch...
dit is een heel groot ding waarvan mensen heel hyperig zijn.
Oké, ja, mensen in ons bubbeltje. Ja. Een deel van de mensen in ons bubbeltje. Nou, wat het punt is, als je ChatGPT een beetje volgt en je opent de app, dan zie je linksboven staan welk model het is. Dat was 5 en intussen is dat 5.2. En nu komt 5.3 Instant uit. En Instant is een van de... dat is eigenlijk het snelle model die niet eerst gaat nadenken. Zou maar zeggen het goedkope model. Maar ze hebben niet de thinking model van 5.3 uitgebracht. En daar was natuurlijk vraag naar van... we zouden toch naar 5.4 gaan? Dan zou toch echt iets spannends gebeuren? Want dat gaat al een tijdje, dat gerucht. En nu heeft OpenAI, bij monden van een van die mensen... Die hebben een tweet eruit gedaan met... 5.4 komt sneller than you think. Met een knipoog naar think, zeg maar. Dus oftewel, waarschijnlijk gaan ze eroverheen springen en komt er iets heel spectaculairs één deze weken. Ook als reactie op het hoofdonderwerp, volgens mij. Want ze zitten een beetje in de OpenAI is slecht modus. Dus ze zullen iets moeten. Er komt iets aan voor ons, Tom. Dat is de boodschap.
Ja, dat denk ik ook. Dat is de boodschap.
Van een lang verhaal.
Hey, we gaan naar het volgende nieuwtje. We gaan het weer over OpenAI hebben, want die haalde heel veel geld op. Namelijk $110 miljard.
Hoeveel?
$110 miljard. Bij de grootste private financieringsronde ooit. En het zijn eigenlijk door drie partijen hebben er heel veel geld ingestopt, namelijk Amazon, Nvidia en SoftBank. Allemaal stoppen ze er tientallen miljarden in. Even ter vergelijking, dat is ongeveer een tiende van het hele Nederlands bruto nationaal product. Of, en dit vond ik zelf nog een veel leuker feitje, 2 keer het totale jaarbudget van het ministerie van Onderwijs. Hebben ze even net opgehaald.
Waar
gaat het over in hemelsnaam?
Ja, dat zegt even in verhouding, zeg maar,
zo.
Waar je het over hebt met elkaar. Hè?
Ja.
Dus wij praten nog, veel onderwijsinstellingen, docenten vragen dan, kunnen wij misschien een betaald account krijgen op een van die chatbots? En of OpenAI of dat mag niet meer, dat gaan we straks zien.
Mm-hmm.
En dat is dan $20 per maand en dat kost dan voor een school duizenden dollars per maand. Maar dat is gewoon, niet eens meer peanuts, zeg maar, dat is gewoon niks als je kijkt naar hoeveel er geïnvesteerd wordt. Mondiaal, maar met name in Amerika op het gebied van AI. Ja. En wat dat ook gaat betekenen, en dat is volgens mij wat wij wekelijks roepen, hoe hard die ontwikkelingen gaan.
Ja, ik heb daar afgelopen week nog een postje over gedaan. Of
een
studies...
Post.
Okay. Ja. Of studies als grafisch design en accountancy, of we die nu moesten klassificeren als pretstudies. Ik denk dat dit een best wel groot thema is, dus laten we dat volgende week vooral eventjes oppakken, want het bracht natuurlijk weer veel reacties. Maar er kom ik altijd van die reacties dan nog op van, ja, maar zeiden ook bij, blockchain, dat dat veel impact ging hebben, dus dit zal ook wel meevallen.
Ja.
Die mensen hebben geen idee over wat voor bedragen, over wat voor impact het de mensen hebben. Sommigen hebben echt zo geen idee.
Nou ja, het bedrag, het staat hier in het script, $110 miljard.
Ja.
Ik ben heel blij dat we die vergelijking even gepakt hebben.
Ja.
Ik heb het even opgezocht. Hè. We hebben net even gekeken ook naar het totaal jaarbudget van het ministerie van Onderwijs. Ik vond het nog best wel hoog eigenlijk. Ik vond het best wel een groot bedrag. Klinkt veel. Maar dan even 2 keer zoveel ophalen voor 1 bedrijf in 1 van de... funderingsronden, zeg maar. En het is nog een privaat... Het is nog niet eens op de beurs, dat bedrijf.
Ja, het is ongelooflijk.
What the hell?
Ja.
Ja, dus als OpenAI, dat bedenk ik me nu als ik een bruggetje maak, als OpenAI gewoon zou besluiten, Europa wordt onze markt, en ze gaan zeggen, maar dat educatie is echt een van de pijlers, dan kunnen zij gewoon in hun eentje ons ministerie overkopen, alles door laten gaan wat er nu al in het land is. En nog iedereen twee keer zoveel salaris geven of twee keer zoveel toe. Daar hebben we het over, zeg maar. What the hell?
Ja.
Ja. Ja. En Sam Oldman, als je luistert, IBAN, mutsaat.
Hey Marcel, jij wilde het nog hebben over Vibecode.
Ja, ik weet nog niet zo goed welk nummer van Vibecode het over gaat. Vibecode, ik noem maar even 2.0.
Oké. Wil je me heel kort nog even uitleggen wat het is voor de luisteraars die het niet weten?
Ja, precies. En voor mijn vader, hè.
Tuurlijk.
Vibecode wil zeggen dat jij in natuurlijke taal, dus gewoon in het Nederlands, als je Nederlands bent, in een chatbot of in een of andere computeromgeving zegt, ik wil dat en dat geprogrammeerd hebben. Ik wil dat appje hebben. Maak een appje, jij doet als voorbeeld, maak een appje dat terugtelt voor de klas. En als ik op start druk en hij is bij nul, dan komt er confetti.
Ja.
Minimaal voorbeeldje. Voorheen, voor het Vibecode, moest je dan gaan coderen. Dus dan moet je een bepaalde codetaal gaan kiezen en dat in filetjes gaan zitten uittypen. Dat hoeft niet meer, dat noem je Vibecode. En Vibecode was al een tijdje zo. Het is, laten we zeggen, 1,5-2 jaar ongeveer. Maar het werd de afgelopen weken, maanden echt veel toegankelijker. Met name Claude Code en OpenAI's Codex. Dat zijn de codeermodellen van die twee bedrijven. Die draaien nu in een normale chatinterface. Dus je hebt gewoon appjes waarbinnen je kan werken specifiek op die code kant, op dat Vibecode gedeelte. En daarvoor hoef je dus geen aparte programmeeromgevingen zoals Cursor meer te gebruiken. En daar hebben wij het ook wel eens over gehad. Ziet er een beetje eng uit, Cursor, kom je allemaal wel uit, maar dat is toch best nog wel een stap. En Claude Code is bovendien te bedienen via je telefoon tegenwoordig, op afstand kan je instellen. Of gewoon je browser, je desktop. En alles blijft gewoon op je eigen computer draaien. En wat ik heel krachtig vind, Tom, er worden steeds meer skills, vaardigheden gemaakt voor die voor Claude Code, voor Codex. En dat wil eigenlijk zeggen, jouw vriendje Claude of jouw vriendje Codex, die vraag jij, bouw eens zo'n app. En daarvoor moet hij van alles kunnen. Dus hij moet een bepaalde taal kennen, hij moet weten hoe hij bijvoorbeeld dat appje kan testen, hoe hij dat kan bekijken enzovoorts. Er zit dus heel veel vaardigheid in dat systeem al. Maar als hij iets niet kan, dan moest je daarvoor zelf gaan zitten klooien. Of zeggen, zoek op en dan maar een beetje houd je touwtje. En nu kan je gewoon een skill zoeken die iemand al heeft gemaakt, of je maakt er zelf eentje. En als die dan gebruikt hij gewoon die skill, kan die het opeens wel. En sterker nog, iedereen in de hele wereld kan die skill dan gebruiken. Dus dat ding krijgt er gewoon elke dag vaardigheden bij, waardoor dat steeds slimmer wordt. En mijn punt is, Tom, en daarom vind ik het nieuws in zekere zin. Ik heb daar zelf nu mee gewerkt met, ik werkte al met Cursor en dat doe ik eigenlijk niet meer, merk ik. Ik zit gewoon in de desktop app van Claude te werken. Dat is dan mijn applicatie. In Claude Code, in de variant Claude Code. En ik zeg gewoon tegen de ding, maak dit maar. En ik zie het appje gewoon rechts in beeld verschijnen. En dan zie ik gewoon, oh, ik heb hem getest, dat knopje doet het nog niet. Alles wat wij al vaker hebben gezegd, maar nu gewoon binnen dat appje. Het is zo laagdrempelig. Ja. Bizar.
Een paar opmerkingen heb ik hierover.
Zo.
Ten eerste, ik ben het helemaal met je eens dat het nog laagdrempeliger is geworden. Dus de technologie is gewoon krachtiger geworden. Dus je kan als leek, kan je nog gavere dingen maken. Daar zitten ook wel nog steeds echt wel grenzen aan. Dus bijvoorbeeld de koppeling met databases of iets ergens is nog steeds best moeilijk. Dus je kan niet opeens alles maken, maar je kan veel meer maken dan wat je eerst kon maken. Het is echt enorm hard gegaan. Het is niet voor niets dat wij wekelijks lezen van, hey, coderen gaat geen beroep meer zijn. Tweede wat ik wilde opmerken is dat skills, waar jij zo enthousiast over bent, en je bent hier eerder in de podcast ook enthousiast geworden. Mm. Ik ben hier dus nu ook heel enthousiast over. En ik wil eventjes met een soort van voorbeeld uitleggen wat er gebeurt. Heb jij de film The Matrix gezien?
Ja.
Neo gaat dan op een gegeven moment gaat hij karate leren en een helikopter vliegen leren. Dan downloadt hij gewoon een package en dan kan hij dat opeens.
Ja, het stopt gewoon een memory stick in zijn hoofd eigenlijk.
Precies. Hè? Nou, ja. Dat is dus hoe je AI werkt. Dus als ik op een gegeven moment iets heb gebouwd waardoor dat ding opeens iets kan. Dus een mooi voorbeeld. Ik ben nu op de achtergrond ben ik bezig met Claude Cowork om hem een soort van skill te geven dat hij allemaal papers kan lezen. En als hij dan een papers heeft gelezen, gaat hij daar weer kijken bij de lijst van papers of die daar weer andere papers. En dan kan hij dat weer gaan downloaden. Die kan nu. Nou, ik ben daar druk mee bezig. Zodat ik
een of andere skill.
Ja, dus mijn doel is om binnen een paar weken ga ik een wetenschappelijk artikel schrijven. En ik wil dat eigenlijk binnen een dag doen. Dus ik ben hem nu wat skills aan het leren.
Ja.
Maar als ik die skill eenmaal maak en ik geef die skill gewoon aan jouw AI, Marcel, dan kan hij dat in één keer.
Bizar,
dus het heeft gewoon dat ding gedownload en dan kan hij dat. Dat is zo enorm krachtig.
Ja.
Dus ik snap wel dat je zegt van... ja, Tom, we zitten een beetje in, naar Vibecode 2.0. Het wordt steeds laagdrempeliger. Dat ding kan steeds meer.
Ik wil je ook nog even zeggen wat jij zei toen we dit in de voorbespreking... toen ik zei, ik gebruik eigenlijk Cursor niet meer. Ik gebruik gewoon die desk. Wat zei jij toen tegen mij, Tom?
Ja, ik zei, maar Marcel, dan kan je dus je code niet meer zien. Dat vind ik zo fijn aan Cursor.
Dames en heren, Tom Nabrink is geen vibecoder meer, maar is gewoon een old school software engineer geworden. Het is echt hilarisch. Hij zei het en hij realiseerde zich niet eens hij zei.
Dat is zo gek.
Ik zeg, maar dat is toch het hele punt. Ik wil die code helemaal niet zien. Ja, maar dan kan ik niet zien wat er verandert. Nee, precies, dat is mijn punt. Ja. Ik zie gewoon de app ontstaan. Ja, hilarisch. Precies. Ja. Dus als je heel veel vibecode, ga je toch op de een of andere manier gezogen worden in wat zit er nou achter de schermen.
Ja, precies.
Ik wil dat me van afblijven.
Ja. Hey, nog een heel klein nieuwtje is dat Notebook LM nu custom styles heeft voor graphics. Dus er zijn nu iets van 10 bepaalde presets voor infographics. Ik heb zelf ook nog een appje gemaakt dat je allerlei hele interessante, ook meer op het onderwijs gerelateerde infographics kan maken. Dus die kan je ook checken, staat ook op onze website. En dan heb ik nog één ding eigenlijk, Marcel, want we hebben net de nieuwtjes gedaan en wat mij opvalt is, we hebben heel veel nieuwtjes over AI, maar niet zo heel veel over het onderwijs. En ook vind ik zelf niet superveel over AI in het onderwijs. Hoe kan dat? Want we zijn een podcast voor AI in het onderwijs, maar het gaat vooral over AI voor mijn gevoel.
Ja, ik denk dat de omloopsnelheid, daar hebben we het vaker over gehad, van AI gewoon vele malen groter is en dat het zo snel gaat dat het onderwijs nog meer moeite heeft om überhaupt, zeg maar, het te vertalen naar wat betekent dat voor mij.
Uh-huh.
En ik denk dat wij als voorloper misschien nog verder voor de troepen uit dreigen te lopen, dat die kloof groter wordt. En dat wij ook moeten nadenken, code komt met skills. En er is een skill voor accountancy. Dat zit gewoon in cowork nu. Als ik dan bij een accountancy opleiding zou werken, voorproefje voor volgende week dan, wat moet ik daar in hemelsnaam mee? Ik ben nog bezig met een Socratisch chatbotje bouwen waarmee mijn studenten misschien iets beter de stof gaan begrijpen. Dus ik denk dat het dat vooral is, dat het gewoon zo hoog over dreigt te worden, die ontwikkelingen. Dat een beetje. Meer geen ander idee.
Ja, voor mijn gevoel gebeurt er gewoon niet zoveel in onderwijsland of iets dergelijks. Misschien is het meer lokaal. Dat hebben we het ook wel eens over gehad. Maar overal, ik zie het is gewoon niet zoveel gebeuren. Ik werd gisteren nog gebeld door de Trouw, Marcel. En ze wilde het weer gaan hebben over toetsing, over scriptie, over profielwerkstuk. En ik zei, maar hier moet je het nu niet met dingen over gaan vragen. Je moet het hebben over of accountancy en grafisch design pretstudies zijn, waar wij volgende week over gaan hebben. Dat is het thema wat nu moet gaan leven. En iedereen moet schrikken.
Dat is een mooi brugje naar de best practice van de week, zou ik zeggen. Van de week.
From the week.
From the week. Best practice van de week. Zal ik hem even oppakken?
Graag.
Want we hadden gisteren derde webinar in de gevorderde serie, zeg maar, in de uitgebreide serie van het voorjaar.
Mm-hmm.
Barend gaf het webinar en het ging eigenlijk over onderwijsontwerp. Dat is wel mooi ook om even te zeggen. We hadden altijd een webinar over toetsing. Zeg ik ook vaak in workshop. Toetsing staat natuurlijk onder druk. Jij noemde het scriptie, profielwerkstuk. Maar het gaat eigenlijk niet over toetsing. Het gaat over je hele onderwijsontwerp, waar toetsing een onderdeel van zou moeten zijn. Dat is even de invalshoek. En dat is een docent aardrijkskunde. Het voorbeeld kwam van Barend. Dus ik weet even de naam niet. Maar die heeft die draait een pilot met betrekking tot profielwerkstuk. En ik denk, sowieso luisteren er hopelijk veel docenten die daarmee te maken hebben. Maar het is eigenlijk ook wel vertaalbaar naar andere grote schriftelijke producten.
Mm-hmm.
Wat hij heeft gedaan is, hij heeft op het VWO, want daar ging het in dit geval, of daar werkte het in ieder geval het beste, heeft hij het profielwerkstuk volledig heringericht met AI als vast onderdeel van het proces. Dus leerlingen doorlopen het profielwerkstuk in 5 fasen, van oriëntatie tot presentatie, tussentijdse go-no-go momenten. En dat kostte ook meer moeite als begeleider. Dan moet je dus de dialoog aangaan met de leerling. Ligt je op koers? Hoe zet je AI in? Enzovoorts. En bij elke fase mogen en soms moeten leerlingen bewust met AI werken. En daarvoor heeft die docent nog een Socratische Gem of GPT, een chatbot, gebouwd. Die geeft geen antwoord, maar die stelt de juiste vragen over de onderzoeksopzet enzovoorts. En het slimme, vind ik, zit vooral in de beoordeling. Want normaal zit je toch meestal rond het eind de beoordeling, de scriptie, het profielwerkstuk zelf met de presentatie of iets dergelijks. Maar deze docent heeft eigenlijk het hele proces opgeknipt en het hele proces telt mee. Dus onderzoek en uitvoering telt voor 25% mee. En daar wordt ook expliciet gekeken naar of leerlingen AI-informatie systematisch hebben gecontroleerd en vergeleken hebben met hun eigen data. Dat is een krachtige. Analyse en argumentatie heeft AI-suggesties, zijn die kritisch gewogen, aangepast, verworpen? Kortom, in het hele proces wordt die kritische houding ten opzichte van AI en die verdieping die daarmee plaatsvindt, als het goed is op het leren, want dat is eigenlijk wat de winst zou moeten zijn. Een beter PWS is leuk, maar meer geleerd is nog mooier.
Ja.
Probeert hij daarmee te vangen. En ik vond dat gewoon een heel mooi voorbeeld van hoe je AI kan inzetten, zeg maar niet de strijd kan aangaan met AI. En het AI-proof, het pleistertje plakken, we doen een mondeling erachteraan. Maar hoe je het kan integreren, waardoor het eigenlijk een krachtigere leeromgeving wordt, of een krachtiger leerproces. Ik wil dat even delen. Ik hoorde het gisteren en ik dacht, ja, dat vind ik nou echt een best practice.
Ik ook. En wat ik vooral mooi vind, is de focus ligt hier op leren en niet op output. En daar moeten we steeds meer heen, volgens mij. En dit vind ik hier een heel mooi voorbeeld van.
Ja, ja, we kunnen uren praten, want het webinar duurt niet voor niks anderhalf uur over. Er zit natuurlijk veel meer nuance in, maar dit even als voorbeeldje, denk ter inspiratie wel aardig.
Ja.
Oké.
Mooi. Gaan we richting hoofdthema. En voordat we dat doen, vind je onze podcast waardevol, abonneer je en geef ons een like. Zo help je ons namelijk groeien. Voor meer achtergrond en informatie, bezoek je onze website ai4docenten.nl.
Ja, en voor de reclame is misschien wel goed. Hè? We hebben de laatste paar keer veel gehad over het congres. Ik zeg het nog even één keertje kort. Hè? Dat komt eraan. Schrijf je daarvoor in. Super gaaf om elkaar daar live te zien. Maar we gaan dat niet nog een half jaar elke week doen. Het is ook goed om weer eens een keer een externe sponsor te hebben.
Een echte sponsor.
Een echte sponsor. Dus mocht je denken, hey, ik wil graag sponsoren, en dat kan op termijn, zeker ook voor de nieuwsbrief. Ben je erin geïnteresseerd, laat het ons even weten. Dan krijg je een plekje en dan zullen we je met respect benaderen.
Ja?
Met een knipoog hier en daar. Okay. Maar dan maakt het alleen maar levendig, toch?
Zo hoor ik het graag. Hey, laten wij snel richting hoofdthema gaan. Want moet jij nou ChatGPT boycotten? En ja, in ons bubbeltje, Marcel, ging het er bijna niet meer ergens anders over, leek het wel.
Ja, we hebben het vorige keer ook over gehad. Mijn bubbel strekt zich uit tot NRC, Volkskrant, AD. Ik heb dat daar allemaal gelezen.
Mm-hmm.
Dus ik verwacht dat veel mensen hier ook al wel iets van hebben gevonden. Maar ook op LinkedIn gaat het helemaal los. Ik leid het even toch eventjes zorgvuldig in, hoop ik.
Mag ik nog even bijzeggen dat we gaan hem eerst best wel smal aanpakken. Dus wat er vorige week is gebeurd. Mm-hmm. En daarna gaan we hem eigenlijk breder pakken voor het hele onderwijs. En dan gaan we ook niet alleen OpenAI bespreken, maar gaan we bijvoorbeeld ook DeepSeek bespreken. Gaan we Mistral bespreken. Zo willen we hem oppakken, denk ik.
Oui, oui.
Oui, oui.
Ja, daar komt-ie. Afgelopen week is er iets opmerkelijks gebeurd in de AI-wereld. Anthropic, het bedrijf achter Claude, is door de Amerikaanse overheid op een zwarte lijst gezet. De aanleiding is een conflict met het Pentagon over de vraag of Claude ingezet mag worden voor massasurveillance van Amerikaanse burgers en voor volledig autonome wapens. En zo leven we dus al niet om. Anthropic weigerde die toepassingen zonder extra waarborgen toe te staan. En president Trump besloot daarop alle overheidsdiensten te verbieden om nog langer met Anthropic te werken. Halfjaartje respijt. Enkele uren later sloot concurrent OpenAI een deal met datzelfde Pentagon, waarbij Sam Altman zei dezelfde rode lijnen te hanteren. Die timing leidde tot een golf van kritiek, een boycottbeweging tegen ChatGPT, Quit ChatGPT heet het geloof ik, en uiteindelijk tot Altmans erkenning dat zijn deal overhaast en sloppy was. En dat is een verhaal waar veel meer in zit dan op het eerste gezicht lijkt. Want als je goed kijkt naar de positie van Anthropic, dan valt op dat hun bezwaren allebei voorwaardelijk zijn. Het bezwaar tegen autonome wapens is niet principieel, maar technisch. De modellen zijn er nu nog niet betrouwbaar genoeg voor, zegt Dario. En het bezwaar tegen surveillance geldt specifiek voor Amerikaanse burgers. En dat roept interessante vragen op over wie bepaalt wanneer AI goed genoeg is voor dit soort toepassingen, of moet je dat überhaupt wel willen, zeg ik er even bij, of over of een commercieel bedrijf voorwaarden mag stellen aan een leger, en over wat het betekent als je als docent dagelijks met deze tools werkt. Daar gaan we het over hebben vandaag.
Ja, en jij zegt het lijkt, dus er zit meer achter dan op het eerste gezicht lijkt. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Dus het eerste gezicht leek het erop dat Anthropic zei van, Trump, je mag onze technologie gebruiken, maar we gaan niet massasurveillance doen en we gaan niet autonome wapens doen. Dat leek het, en iedereen had zoiets van, hey, dat is best wel een goed idee dat Trump dat niet mag doen.
Ja.
Daar leek het op. Toen hebben mensen dus massaal gezegd, en dan heb je het echt over Rutger Bregman, Jarno Duursma, noem ze maar op. Heel veel van dat soort influencers, die hebben gewoon gezegd van, we gaan met z'n allen ChatGPT boycotten.
Ja, klinkt lekker.
Ja, en mensen dat eerste gezicht, zeg maar, jij zegt heel meteen al van, maar er zit nog iets achter.
Ik kan er nog wel even iets scherper duiden. Wat Dario Amodei heeft gedaan is, die werkt namelijk al heel erg samen met het Pentagon. Sterker nog, in Iran en ook in Venezuela wordt klode gebruikt voor allerlei doeleinden in die operaties. En wat hij zegt is, het Amerikaanse volk mag niet gesurveilleerd worden. Maar in Europa prima, zou ik dan meteen zeggen. En autonome wapens, ik zei het net al in de aanleiding. Hij zegt, ons model is nog niet betrouwbaar genoeg. En dan kan het misgaan. En misschien valt er dan wel een burgerslachtoffer of een Amerikaans slachtoffer.
Ja.
Met andere woorden, we gaan helpen. En dat heeft hij ook aangeboden. We gaan helpen om dat wel voor elkaar te krijgen.
Ja, hij wil dat in principe gewoon wel.
Ja, maar luister even, Tom. Ja, dat is even een zijpaadje. Ik ga niet over onderwijs. Maar ik krijg echt nachtmerrie, echt Black Mirror nachtmerrie van het idee dat er AI-modellen zijn die perfect gezichtsherkenning hebben. Dat bestaat al. Die massasurveillance is heel makkelijk technisch. Dat gebeurt al gewoon. Een autonoom wapen. Krijgen we dan straks een zwerm mini-droontjes waardoor Trump bepaalt, Tom Nabrink en Marcel Mutsen zijn kritisch geweest over Amerika. Zullen we die lui even uitschakelen? En dan kan je rennen voor je leven. Maar dat gaat gewoon, zo'n droontje vindt jou wel.
Ja, dit thema gaat heel ver.
Ik moet het toch even zeggen.
Ja, precies. Ja. Ja.
Okay, maar, en weer terug.
Ja, mij gaat het meer om dat mensen dus gewoon niet luisteren naar wat die Amadei echt zegt. En Sam Altman is daarop ingestapt van, hij heeft nu wel die deal te maken. Ja, dat is natuurlijk heel slecht aanzicht voor OpenAI, dat zij dit opeens wel gaan doen. Maar ze hebben helemaal niet zulke hele andere gedachtegangen dan Anthropic. En dan sommige mensen zeggen, dus we moeten allemaal naar Anthropic. Dat was echt een ding. Sommige mensen zeggen, we moeten naar Mistral. Doen zij iets met de oorlog, Marcel?
Ja, ik vond het wel leuk. Ik had hier ook een post over geschreven. En ik dacht dat het onder mijn post stond dat iemand zei, goed, fijn die nuance, ik ga naar Mistral.
Ja.
En toen dacht ik, ja, daar weet ik eigenlijk te weinig van. En dan denk ik niet, ik ga naar Mistral. Maar dan denk ik, dan zoek ik het op. Mistral heeft allerlei contracten met de Amerikaanse leger, met het Pentagon en met de Europese Defensie. Die doen gewoon precies hetzelfde. Op een waarschijnlijk wat kleinere schaal. En ik heb niet alle contracten gelezen. Dus, maar dat is niet zo dat er een AI-bedrijf is wat dat niet doet.
Ja.
Misschien een open source Chinees bedrijf? DeepSeek?
Nou, ik verwacht dat zij ook gewoon samenwerken met de overheid natuurlijk en al deze dingen doen. Volgens mij doen ze het gewoon allemaal. En Anthropic is echt niet het beste kindje. Wij zijn best wel fan van Anthropic. Dus je moet ons niet, zeg maar, wij zeggen de hype rondom stop met ChatGPT en ga naar Claude. Dat zeggen wij, dat is overtrokken. Maar in principe is het best een goed idee om naar Claude te gaan.
Ja, inhoudelijk wel.
Inhoudelijk, ja inhoudelijk. Tot, met andere argumenten.
Tot ChatGPT 5.4 uitkomt en weer veel.
Ja, precies, precies. Hé, hey, laten we hem ietsjes breder trekken. Want ja, we hebben het nu vooral over oorlog. Daar ligt het dus veel genuanceerder. Maar ik wil het meer ook hebben, Marcel, van, wij zitten in het onderwijs. Zouden wij bepaalde modellen moeten boycotten? Moeten we bijvoorbeeld ChatGPT boycotten? Moeten we bijvoorbeeld DeepSeek boycotten? Moeten we alleen maar Mistral gebruiken? Of moeten we dat ook boycotten? Hoe kijk je daarnaar?
Ja, als we het bekijken van waar komen de modellen vandaan, dan kunnen we daarna kijken welke ethiek zit daar dan achter.
Ja, precies.
Zou zeggen, de beste modellen zijn de Amerikaanse modellen. Daar hoef je geen discussie over te voeren.
Klopt.
Gemini, OpenAI en Google en Anthropic, hè, dat zijn de bedrijven. Dus ik heb jou wel eens ooit horen zeggen, mijn verantwoordelijkheid is niet duurzaamheid of privacy. Mijn verantwoordelijkheid is goed onderwijs geven.
Ja.
Dat ligt voorop. En als je dat meeneemt als ethisch kader, dan zit, en daarom zitten wij daar denk ik ook vooral mee te spelen, dan gebruik je gewoon die modellen. Op het moment dat je denkt, ik wil een Europees alternatief, dan vind ik hem altijd al een beetje krom, want dan moet je een hele discussie gaan voeren over Amerika versus Europa. Er valt van alles over te zeggen tegenwoordig, maar Mistral is geen Nederlands bedrijf. Is een Frans bedrijf. Is dat dan opeens, ik heb dat al vaker gezegd, wat is dan het verschil? Volgens mij hebben we ook wel eens Frankrijk verdomd, zeg maar. Ja, geboycott om van alles en nog wat. We hebben geen Nederlands alternatief. Ja, GPT-NL. Maar dat is natuurlijk geen echt alternatief voorlopig.
Ik heb een laatste nieuwtje over GPT-NL. Ik heb gehoord dat het op het niveau van een middelbare scholier ongeveer is. Mm-hmm. Terwijl die Amerikaanse zit op een PhD-niveau natuurlijk. Hè. Het is wel een verschil. En de overheid wilde het gaan inzetten om hun teksten, die ze brieven en dergelijke aan burgers, op begrijpbaarder niveau te krijgen. En ik dacht, holy shit, doen jullie dat nog niet met AI? Gebruiken jullie niet gewoon die Amerikaanse modellen daarvoor? Hoe onethisch is het dat ze dat nog niet gebruiken? Dat ze aan het wachten zijn voor GPT-NL?
Ja, Nou ja, er is dus volgens mij nog niet een goed Europees alternatief waar Mistral technisch gezien het dichtst bij komt, maar gewoon ook niet zo goed is nog als die Amerikaanse bedrijven. Mm-hmm. Dus daar zou ik nog niet voor switchen persoonlijk. Je mag daar gewoon ook je eigen mening over vormen uiteraard. En dan heb je nog de Chinese modellen en die zijn verdomde goed. Maar daar kleeft het woordje China aan, terwijl tegelijkertijd dat open source modellen zijn. Dus die kun je gewoon pakken en opnieuw trainen naar jouw eigen normen en waarden en op jouw eigen servers zetten. Dus eigenlijk, als je het mij vraagt, zou dat ethisch het meest slimme zijn.
Ja, ja, en dit lijkt een soort van hets ook tegen China te zijn. Terwijl die een soort van de good guys zijn, want die brengen ze ook nog eens open source uit.
Ja, en de good guys in de zin van open source.
Ja.
Ja. Want we zijn geen podcast over de wereld.
Nee. We hebben het hier over AI en over ons eigen onderwijs. En ja, dan vind ik het heel mooi en heel ethisch verantwoord wat China hier in dit speelveld doet.
Ja, voor de gevolgen zijn ethisch handig in ieder geval. Ik weet niet met welke reden ze dit doen.
Ja.
Dat waren de modellen meer op waar ze vandaan komen. Maar welke aspecten, wat vind jij nou belangrijke aspecten als je kijkt naar onderwijs, op basis waarvan jij zegt, dat model moet je kiezen. En we hebben er al eentje gehad. Hoe goed is het model? En
dat is, voor mij staat die ver, ver bovenaan. Dat vind ik het allerbelangrijkste. Mm-hmm. Daarnaast, en dat zijn bijna echt meer nice to haves, zijn dingen rondom dat het op een ethische manier getraind is, bijvoorbeeld. Dat er weinig
bias... Wat is een op een ethische manier getraind?
Een ding wat je kan zeggen is dat ze alle boeken en alle informatie hebben gescraped zonder dat ze daar toestemming voor hebben. Daar zijn de rechtszaken nog over aan het gaan, dus dat ligt ook nog weer hartstikke genuanceerd, maar dat is al iets wat je zou kunnen zeggen. Nou, bias, ja, ik denk dat wij in Europa gewoon andere normen en waarden hebben dan in Amerika, dan in China, dus daar zou je naar kunnen kijken. Kijk, qua privacy, ik zou op dit moment nog in geen enkel model, behalve in de open source modellen die je op je computer hebt staan, mijn bankgegevens inzetten, mijn persoonsgegevens inzetten of iets dergelijks.
Ja, daar wil ik wel iets op zeggen, want in principe hebben we, en je hebt het ook al vaker over gehad, hebben we te maken met de Europese wetgeving, waardoor je zegt die servers waar die data op staan, die moeten in Europa staan. Dat kan OpenAI ook gewoon doen, volgens mij.
Ja.
Dat is niet het probleem. Maar er zijn ook al wel van die rappertjes die dan zeg maar zeggen, dit bieden wij Europees veilig aan, maar het is eigenlijk gewoon hetzelfde model, maar het staat dan in Europese servers.
Hele belangrijke nuance, weten heel veel mensen niet.
Precies, dan lijkt het is een veilig alternatief. Nee, het is gewoon hetzelfde als je ChatGPT-account, alleen iemand
Europees
heeft bedacht,
server.
Europese server. En die dingen die worden encrypted op servers gezet. We hebben nu een gigantisch datalek bij een telecommaatschappij.
Ja. Odido.
Precies. Dat speelt en dat is allemaal heel eng. Ik vind dat eerlijk gezegd veel spannender wat die lui over mij weten. Omdat je daar gewoon met helpdesk praat en veel meer gegevens achterlaat dan in een gemiddelde chatbot. Daar staat je e-mailadres staat vast en je naam waarschijnlijk. En that's it ongeveer. De rest is encrypted op een of andere server die dan al dan niet in Europa staat. Persoonlijk vind ik dat minder spannend, maar ik snap vanuit privacy officer officiële wetgeving dat iets heel spannends is.
Ja, maar nu maak je wel een belangrijk bruggetje, want nu maak je het brug naar organisaties. En die moeten in principe een keuze gaan maken, volgens mij, van wat dan wel oké is, wat dan niet oké is. Maar het lijkt wel of ze dat niet doen. Of in ieder geval heel veel organisaties doen dat niet. En dat vind ik heel vervelend.
Wat voor keuze zou jij willen? Dat ze een model kiezen.
Ja, dus zeg gewoon, we gaan met z'n allen voor ChatGPT.
Oké. Ja, ik zou dat helemaal niet fijn vinden. Ik zie, er zijn best wel wat scholen en onderwijsinstellingen die keuze eigenlijk noodgedwongen al gemaakt hebben. Want het zijn gewoon Google-scholen of die hebben gewoon Microsoft een overeenkomst.
Ja, Copilot, ja.
Ja, dan krijgen we dat hele Copilot gedoe.
Ja, heb je gelijk.
Het blijft ellende.
Ja.
Ik zou zeggen, wij weten gewoon nog niet welk model zeg maar het wordt. En misschien worden het wel 6 modellen die ongeveer even goed zijn met een eigen smaakje.
Uh-huh.
Ik zou liever hebben dat organisaties juist zeggen, wij zijn model agnostisch. Maar wij maken een keuze voor type techniek. Of technologie moet ik eigenlijk zeggen. Dus wij kiezen voor AI en dat gaan we op een bepaalde manier inzetten. En dat gaan we op een bepaalde manier faciliteren. En dat doen we bijvoorbeeld veilig op onze eigen servers. En welk model daar dan gaat draaien, of dat doen we gewoon vanuit huppeldepup. Dat maakt mij niet zoveel uit. Daar moet je juist tussen kunnen kiezen, vind ik.
Ja, nu je dit zo zegt, heb je helemaal geluk. Dit is veel beter. En je zegt nu nog wel eigen servers, maar daar zijn we gewoon nog niet in het onderwijs.
Grote instellingen.
Laat het dan ook maar. Waarom ik zei van dat ze wel een keuze moeten maken, is je ziet gewoon heel veel docenten nog twijfelen van, oh, mag het dan wel? Moet ik het dan wel doen of zo? En ik wil juist dat ze het in ieder geval gaan gebruiken. En dan gaan we verder wel weer zien hoe of wat of whatever. Want je kan nu niet nog steeds blijven stilstaan.
Nou ja, dat vind ik dus het meest onethische om te doen. Daar ben ik met je eens. Ik begrijp wel als je hem vanuit docent naar een onderwijsinstelling trekt, dat er andere argumenten gaan spelen en dat de Europese wetgeving belangrijker wordt. Ik denk als individuele docent denk je, ja, ChatGPT-account zal allemaal wel niet mogen, maar ik gebruik het gewoon en dat gebeurt gewoon.
Ja.
Zou ik er niet al te moeilijk over doen, eerlijk gezegd. Doen we zelf ook. Maar als onderwijsinstelling, er zijn wel een paar grote onderwijsinstellingen die wel met hun eigen servers draaien intussen. De RU heeft, de Radboud Universiteit heeft ook gezegd, wij willen volledig autonoom van Amerika zijn. Dus die zijn ook stappen aan het nemen. De UvA en de VU, dacht ik samen, of in ieder geval de UvA.
HVA en UvA.
HVA en UvA, dank je. Die hebben een eigen chatbot intussen geïntroduceerd, die ook volgens mij voor een deel lokaal draait.
Ja.
Dus dat gaat wel gebeuren, maar als jij een middelbaar schooltje bent of een basisschooltje bent met 80 docenten en onder de 1000 leerlingen, dan gaat het voorlopig niet gebeuren.
Eens. Ja, en het is een heel mooi principe om dingen lokaal te draaien of Europees te draaien en dat soort dingen. Maar we moeten ook niet vergeten dat we ze ook moeten laten werken met de beste modellen. Want anders gaan ze niet snappen waar we nu al zijn. En volgende week gaan we het dus hebben over of er bepaalde opleidingen nu al pretstudies zijn. Of we het zo moeten noemen. En als jij nog werkt met modellen van een jaar geleden, dan zie je dat totaal niet aankomen. Of dan heb je geen idee wat er nu aan de hand is. Het gaat zo extreem hard. En met lokale modellen heb je echt een hele andere ervaring dan met de state-of-the-art modellen.
Ja, ik denk richting afronding van dit onderwerp. Ik wil nog eventjes een beetje overkoepelend kijken naar die hele hype, zeg maar.
Mm-hmm.
Ik heb daar nog wel wat gedachten over die we nog niet hebben gedeeld. En daar zit, ik denk dat er een soort angst nog voor het onbekende, voor wat er op ons afkomt in het onderwijs zit bij veel docenten. En dat iedere aanleiding om zeg maar een soort verzet te plegen ook dankbaar is. En dat snap ik ook heel goed.
Ja.
Als jij iets niet wil en denkt, oh, wat overkomt ons, wat we eigenlijk ook zeggen, gaat veel te snel.
Ja.
Als er dan een hype komt met open AI allemaal weg.
Zullen we het weg hoppa, doen? Ja, mooi.
Ik ga mee. Ik ga ook niet doorlezen. Snap ik heel goed. Daarbij wil ik nog even zeggen, Sam Altman is gewoon ook een beetje een gladjanus. ik ben niet de enige die dat voelt. Iedereen die hem ziet spreken voelt dat. Hij heeft volgens mij een gigantisch talent om achter de schermen dingen voor elkaar te krijgen. Dus hij is heel goed in bepaalde dingen, maar hij is ook heel goed in, zeg maar met meerdere, als hij tegen jou praat, zegt hij net iets anders dan als hij tegen mij praat, omdat het een beetje opportunist is. Zo het type. En ik hoorde daarover, vind ik wel leuk om even te delen. Sam Altman is zo'n gast dat als je op een schip zit en je duwt hem de boot af en hij komt op een onbewoond eiland aan met kannibalen. En je komt een jaar later terug, is hij de koning daar.
Mm-hmm.
Zo'n type is dat, zeg maar. Die gewoon op de een of andere manier het wel voor elkaar krijgt. En dat zet ook irritatie aan.
Ja.
En wat ik daarbij wil zeggen is, en dat geldt ook voor Dario Amodei, de baas van Anthropic. Het gaat nu tussen die twee. Dario is ethisch verantwoord. Sam Altman is een gladjanus. Dus, maar het bedrijf is toch veel meer dan dat.
Dan een leider.
Daar werken gewoon een paar duizend mensen keihard. Zijn die mensen bij Anthropic dan allemaal, identificeer je dan met al die mensen meer, of koppel je het alleen maar even aan diegene die dan zeg maar bovenaan daarin staat? Dat wil ik nog even meenemen, omdat ik het ook anders een beetje ongenuanceerd vind.
Ja, mooi. Wil ik nog eventjes iets toevoegen aan jouw eerste argumentatie van, er komt zoveel aan en we zijn echt op zoek soms naar dat we AI maar kunnen wegstoppen, zodat we eventjes daar niet. Ik heb dat soms ook wel. Ik ben ook heel erg bang voor wat er allemaal aankomt. Het gaat veel te snel. Maar laten we dat dan wel met goede argumenten doen. En niet alleen maar gewoon het eerste wat je ziet en dat dan gewoon meteen geloven en dan niet meer je bronnen checken. Ik vind het soms zo ongenuanceerd. Ik las vorige week nog een post op LinkedIn van een of andere docent van de universiteit. En die zei, AI moet je nooit gebruiken om samenvattingen te maken. Nou, toen was ik dus getriggerd, want ik doe dat constant. Dus ik had zo, ze haalt me te pakken, hè, met z'n titel. Dus ik klik het aan en ik kijk naar zijn. Ik hoopte eigenlijk dat hij bewijslast zou leveren.
Mm-hmm.
Dus ik hoopte dat hij een blinde test had gedaan met heel veel AI-samenvatting, heel veel samenvatting van hem of van mensen, en dat dus de menselijke samenvatting beter was. Nou, had hij natuurlijk totaal niet gedaan. Wat hij had gedaan, hij had een paar argumenten opgeschreven en een van de argumenten was, hey, AI hallucineert soms en daarom kan dus de samenvatting slecht zijn, dus je moet AI niet inzetten voor samenvatting. En ik dacht, ja, maar dit is zo dom. En ik snap echt niet waarom mensen dat lezen en dat niet dat tegen hem zeggen of zo. Want mensen hallucineren ook. Dat zou dus al betekenen met zijn redenering dat je nooit een samenvatting zou moeten maken. Ja, ik vind het zo'n bizarre gedachtegang. Maar zijn post had dus gewoon heel veel likes en alles erop en eraan.
Ja,
dus
hetzelfde fenomeen
het
zou
ik
zeggen.
Het is zo makkelijk als je gewoon iets tegen AI zegt. En je kan gewoon echt hele domme dingen zeggen. En daar kom je dus gewoon mee weg. Sterker nog, mensen vinden je geweldig. Wat is het voor bizarre wereld? Er zijn toch gewoon dingen als feiten en goede argumenten en dergelijke.
Trekken we nou de conclusie dat wij genuanceerd zijn, terwijl wij als een soort cowboys binnen zijn gekomen? Dat moet niet gekker worden, toch?
Ja, wij proberen wel dingen met argumenten te doen en zo, toch?
Ja, ik zou, als ik ons motto niet bang zijn, gewoon doe, op dit thema zou willen plakken, zou ik wel willen zeggen, ook al ben je bang, want dat zijn wij ook, ja, zeg maar. Of ja, voel je een soort van onrust of angst?
Voelen wij ook.
Ga dat gesprek met elkaar aan. Met je leerlingen, met collega's. Dus zeg eens een keer in de lerarenkamer. Ik heb die post gelezen en ik krijg er een ongemakkelijk gevoel bij. Ik heb behoefte om, we hebben hier ChatGPT, moeten we daar niet iets mee? Bespreek het, maar laat je ook informeren. Zoiets?
Lijkt mij ook. Ja, en ik denk dat ook nog een hele belangrijke wat we hebben gezegd is, het meest onethische wat je kan doen is helemaal geen AI gebruiken. Want dan ben je studenten en leerlingen gewoon niet aan het voorbereiden voor de toekomst.
Niet bang zijn.
Gewoon doen.
Welkom bij het AI Quiz en Uurtje. In de donne bij is het gaat zo snel. AI in de donne bij. Tot mijn wijs. De toekomst, we zijn voorbereid. Ah.